Gemeente, de tekstwoorden voor dit uur van nabetrachting of dankzegging op de bediening van het heilige avondmaal deze morgen kunt u vinden in het vijfde vers van het u gelezen hoofdstuk, Hooglied 1, daarvan vers 5 als ons uitgangspunt, waar het woord van God aldus luidt. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochters van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Tot zover onze tekst. We schrijven eronder de belijdenis van de bruid. En we letten op een drietal gedachten. Het is de belijdenis van de bruid. Die is in de eerste plaats bestemd voor de dochters van Jeruzalem. Je ziet dat tussen haakjes staan in de tekst. Ze belijdt dat: gij dochters van Jeruzalem, hoor eens. In de tweede plaats is die belijdenis van de bruid geleerd door de bruid. Ze zegt: ik ben zwart, doch lieflijk. Een wonderlijk woord. En in de derde plaats ligt dat verklaard in de bruidegom. Dus de belijdenis van de bruid, bestemd voor de dochters van Jeruzalem, geleerd door de bruid en verklaard in de bruidegom. Dit uur heet een uur van nabetrachting of dankzegging op de heilige tafel. En de bediening van het heilige avondmaal geldt de ware gelovigen. Maar voorbereiding en nabetrachting geldt heel de gemeente. Want nabetrachten wil zeggen, volgens het woordenboek, ergens werk van maken. Ergens overdenken. Ernstig overdenken. Nabetrachten. Dus voor iedereen in de kerk geldt: er werk van maken. Hoe was ik vanmorgen? Wie was ik onder de bediening van het heilig sacrament? Daarom roept een uur van nabetrachting op. Om onszelf te onderzoeken. Ja, zegt u, maar ik ga nooit. Ja, zegt u, maar als je die en die ziet gaan. Nabetrachten is persoonlijk er ernstig werk van maken. Wat heeft nu de nodiging, die zichtbare prediking van het evangelie, voor mij betekend deze morgen? En voor Gods kinderen, voor die bruid, is het ook nabetrachten. Wat heb ik vanmorgen mogen ervaren? Mocht ik iets zien van die hartelijke liefde en trouw? Mocht ik mij verwonderen in dat gebroken brood en die vergoten wijn? Nabetrachten. Terugzien en denken. Maar ook heet het dankzegging. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Als u vanmorgen iets mocht proeven en smaken van deze mijn hartelijke liefde en trouw. We gaan overdenken wat de bruid van Christus in haar belijdenis uitspreekt. Het is een dubbele belijdenis, ze gebruikt twee beelden. Ze zegt in de eerste plaats: ik ben zwart. Dat ziet bij die Shulamiet. Zoals we dat in het zesde vers zien, herhaalt ze dat nog een keer. Dat is die zwarte bruid die Salomo zich tot een bruid heeft verkoren. Shulamiet, die zegt: zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen, de kinderen mijn moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoeder in de wijngaard. En mijn wijngaard die ik heb ik niet gehoed. Ik ben zwart. Maar is dat ook niet het beeld van u, van jou en van mij van nature? Geldt dat vanavond niet van ons allemaal? Ik ben zwart. Zwart vanwege de zonde. Zwart vanwege de ongerechtigheid. Of heb je daar geen last van? Heb je nog nooit in die heilige spiegel van Gods wet gezien dat je een overtreder bent van de geboorte af? Of misschien verstandelijk wel toestemmen en een kostelijke belijdenis. We zijn allemaal verloren in zonde en schuld. We zien allemaal zwart vanwege de zonde. Maar uiteindelijk er geen last van hebben. Er uiteindelijk niet mee aan de voeten van de Here komen. En dan die grote leugenaar die dan zegt, valt met jou best wel mee hoor. Moest kijken rond je heen. Ja, dat er zijn die zwart zijn. Vanwege de zonde en de ongerechtigheid natuurlijk, maar met jou valt het best nog mee. Of hebben wij iets geleerd? Ik ben zwart. Dat heeft die bruid geleerd. Je weet, het gaat hier in dat lied der liederen, zo heet het eigenlijk. Sinds Luther heet het das hohe lied, het hooglied. Maar in het Hebreeuws heet het eigenlijk Shir Hashirim, lied der liederen. Het is eigenlijk net zoiets als het heilige der heiligen, het allerhoogste lied. En in dit lied horen we in de eerste plaats de liefde bezingen tussen Salomo en zijn bruid, die zwarte Sulamiet. Maar het is ten diepste is het een liefdeslied wat gaat veel dieper en hoger. Waarin de meerdere van Salomo, Jezus Christus, zijn bruid bezingt. En dan zien we steeds over en weer, dan bezingt de bruid en dan bezingt de bruidegom. Hier in ons tekstgedeelte is de bruid aan het woord. Ik ben zwart. En dat zegt ze zomaar niet. Dat heeft ze bij het licht van de Heilige Geest geleerd. Ze kreeg godskennis, maar ook zelfkennis. En wat is dat een schrik? Als we meer en meer gaan leren wie we in onszelf zijn en blijven. Als je in die spiegel van Gods heilige wet ziet, ben ik dat? Zo vuil, zo verdorven. Die boosheid die mij altijd nog aankleeft. Zelfs na ontvangen genade, ik ben zwart. Mijn tong is zwart, want die kan Gods lof niet meer verkondigen. Mijn handen zijn zwart, want ze grijpen naar de zonde en naar de ongerechtigheid. Weet u, dat is ook een belofte van het genadeverbond, die de Heere zijn kinderen gaat leren. Maar daar hoor je niet zo heel veel over. Over mensen die zo vechten over beloften van het genadeverbond. Maar dit is er ook één. Ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf krijgen. Nadere kennis van onze ellende staat. Jezelf mishagen. Je voor God verootmoedigen. Zoals de psalmdichter dat zingt in Psalm 68. Gebukt bij tichelstenen neer. Toen gij uw juk moest dragen. En zwart waard van de dienstbaarheid. Zwart van de dienstbaarheid aan de zonde, aan de wereld, aan de wet. Ja, maar dat geldt natuurlijk van een mens dan zonder God en zonder Christus onbekeerd. Maar dat geldt toch niet van avondmaalgangers? Weet je wanneer de bruid dit beleidt? Moet je eens kijken in het verband. Ze komt zo uit de binnenkamer van de koning. Hij heeft haar gekust. En hij heeft haar gebracht in de binnenkamer. We lezen het in die versen daarvoor. Hij kusse mij met de kussen zijns monds. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk en uw naam is een olie die uitgestort is. Daarom hebben u de maagden lief. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Het is niet dat ze in de zonde gevallen is. Maar ze komt zo uit de nabijheid van haar bruidegom. Weet u, hoe dichter bij het heilige, hoe dichter onze onheiligheid wordt beleefd. Hoe meer we leren van die reinigmakende kracht van dat dierbare bloed van Christus. Hoe meer we ook gaan zien, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Hoe meer we gaan zien die boosheid die mij altijd aankleeft. Hoe onheilig ik ben tegenover dat heilig kind Jezus. Want ze zegt niet, ik was zwart. Dat zou je nog kunnen begrijpen. Eertijds, toen ik leefde in de wereld en in de zonde, toen was ik zwart van de zonde. Maar ze zegt, ik ben. En tegen wie zegt ze dat dan? Dat was onze eerste gedachte, die belijdenis van de bruid was bestemd voor de dochters van Jeruzalem. Dat staat tussen haakjes erbij. Wie zijn dat, die dochters van Jeruzalem in het Hooglied? Nou, zoals de naam zegt, ze zijn geboren in Jeruzalem. Het zijn inwoners van Jeruzalem. Het zijn wedergeboren mensen. Ze zijn door Gods genadekracht burgers geworden van Jeruzalem. Ze behoren tot de gemeente Gods. Ze geboren door wedergeboorte tot een geestelijke huisgezin. God de Vader heeft ze gekend en bemind. En ze kregen enige godskennis, enige zelfkennis, zelfs misschien enige Christuskennis. Maar weet u, dat genadewerk is nog zo zwak. Het zijn wedergeboren mensen, die dochters van Jeruzalem. Maar het ontbreekt ze zo aan de kennis van die gezegende bruidegom. Zijn toch standen in het genadeleven? Of niet? Er is toch een opwas in een kennis in de genade. Het zijn wedergeboren mensen. Maar die hebben de redelijke onvervalste melk, schrijft Petrus, van nodig. Waar komt dat uit? In een van de hoofdstukken verder. Dan vragen ze aan de bruid. Dan loopt die bruid door de straten van Jeruzalem vanwege... Ze heeft de deur niet open gedaan, ze lag op het bed van zorgeloosheid, dat kan ook. Maar als ze dan ziet en ruikt wat hij achtergelaten heeft op de deurknop, dan gaat ze naar buiten en gaat ze door de straten van Jeruzalem. En dan ontmoet ze de wachters en die slaan haar, maar dan ontmoet ze ook deze dochters van Jeruzalem. En dan zegt ze, als je hem gezien hebt, zeg het mij. En dan zeggen die dochters van Jeruzalem, maar waar maak je eigenlijk zo druk om? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Er zijn toch genoeg andere liefstes? Wat is er dan voor bijzonders aan die bruidegom? Daar heb je de dochters van Jeruzalem. Ze kennen iets van genade. Ze zijn wedergeboren in Jeruzalem, in dat geestelijke huisgezin. Maar ze missen de kennis van die gezegende persoon. Ze hebben nog zoveel andere liefsten. En daar steunen ze op. Ze kennen niet dat afgesneden worden van al het onze en van al hun andere liefstes. En die ene liefste door genade te mogen kennen. Ze missen die bewuste toe-eigening, die omhelzing. Ze kennen niet die kussingen van de bruidegom. Mensen met genade, maar die nog zo steunen op zichzelf, op hun eigen gerechtigheden. Ze zijn nog niet gestorven aan de werken der wet. Ze houden nog zoveel vast. Ze hebben nog zo weinig kennis van hun totale verdorvenheid. En daarom gaat de bruid ze onderwijzen. Want ze zien hoog op tegen die bruid. O, die bruid is bij de bruidegom in de binnenkamer geweest. Die weet van die kussingen van zijn mond. Ze zien hoog op tegen de bruid. Ze hebben vanmorgen gekeken. En ze zagen er aan de tafel gaan. En ze mochten geloven, die mogen in de nabijheid van de bruidegom aan des konings tafel zijn gaven proeven. Maar zij missen die kennis. Zij hebben zo weinig zicht op die gezegende bruidegom. En daarom moesten ze afblijven. Daarom konden ze niet aangaan. Ik ben zo zwart. Ik heb zoveel zonde. En die ware kinderen van God, die bruid van de bruidegom, die zijn zo heilig. Ik moet eerst heiliger worden. Ik moet iets meer en meer de zonde sterven en de wereld verlaten. Weet je wat nou zo'n wonder is? Nou gaat die bruid hen onderwijzen. Nou gaat die bruid die dochters van Jeruzalem in al hun strijd en vragen. Die gaat ze onderwijs geven. Nou gaat ze vertellen, weet je wie er zwart is? Ik ben zwart, doch lieflijk. O, nu gaat ze die dochters van Jeruzalem zeggen. Weet je wat er in jouw leven moet gebeuren? Je moet al die mooie pareltjes die je bijeen hebt gespaard. En die best mooi en veel waard zijn. Die moet je kwijt. Ga heen. Verkoop al wat gij hebt. En geef het de armen. Om nou die ene parel van grote waarde te mogen bezitten. Weet u wat vanavond tegen die dochters van Jeruzalem moet worden beleden? In al hun vragen en strijd. Waarom weegt gij die de geld uit? Voor hetgeen geen brood is en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede. Sterven aan al het onze, alle verwachtingen en gerechtigheden. Ja, maar dan heb ik niks meer. Ja, maar dan ga ik verloren. Nee, in die weg zal de bruidegom zichzelf gaan openbaren en verklaren. En daarom, al mogen ze opzien tegen die bruid. Die bruid gaat vanavond getuigen wat zij ervan heeft geleerd. Want is de belijdenis van de bruid bestemd voor de dochters van Jeruzalem. Maar ook in de tweede plaats geleerd door de bruid. Want de bruid belijdt het. Ook tot onderwijs en tot zelfgetuigenis voor de dochters van Jeruzalem. Ze gaat ze onderwijzen. Weet u wat zo mooi is? Die bruid, die gaat ze niet geruststellen. Die zegt, oh nee, maar jullie kennen ook wel iets van genade hoor, of zo. Wat is het schadelijk om dat beginnende genadeleven op te bouwen en rust te geven. Maar de bruid doet het anders. Zijn ze er nog in het midden van de gemeente, van die Naomi's. Die door het onderwijs wat de Heer ze heeft ontvangen. Die Ruts mogen onderwijzen. Die mogen onderwijzen, zit maar stil mijn dochter, want die man zal niet rusten. Wat zijn ze bevoorrecht. Ook als jongeren, als je die mag hebben in je omgeving. Die je niet opbouwen in allerlei dingen. Maar die eerlijk bijbels je onderwijzen. In liefde. Wat zijn ze gelukkig. Die ze mogen hebben. Zoals Apollos in de handelingen. Waar dat echtpaar hem mocht onderwijzen. In de wegen des Heren. Zo gaat ook hier de bruid. Je ziet ze als het ware staan met die dochters van Jeruzalem. En ze spreekt er tegen. Ik ben zwart. Dan maakt ze een vergelijking. Staat in de tekst. Gelijk de tenten van Kedar. Wat bedoelt ze daarmee? Nou, de kanttekeningen wijzen erop en de verklaarders ook. De tenten van Kedar. Dat wijst naar Kedar, dat was een zoon van Ismaël. Die komen we tegen in Genesis 25 vers 13. En dat was een volk van nomaden. Die zwierven in de woestijnen. Die kon je vinden in de Syrisch-Arabische woestijnen waar ze rondzwierven. En ze hadden wat klein vee en wat kamelen. En ze leefden in van die zwarte geitenharen tenten. En in die tenten leefden ze. En die tenten waren afgrijzelijk lelijk. Die waren vaak helemaal vies en doorweekt. Door de brandende zon en door de regen. Die waren helemaal verweerd van die vieze geitenharen zwarte tenten. En van binnen werden de maaltijden bereid zonder dat er een opening was. Dus allemaal roet en allemaal smerigheid was er aan de binnenkant. We lezen in Psalm 120 vers 5. O wee mij dat ik in de tenten van Kedar woon. Die waren afgrijzelijk vies. Zie je die bruid staan? Zo bevoorrecht. Ze mocht in de gemeenschap van de koning van de bruidegom zijn geweest. En wat beleidt ze nu? Nee, niet ik ben heiliger dan gij. Maar wat beleidt ze? Ik ben net zo zwart als zo'n tent van Kedar. Die geestelijke zwartheid en onreinheid. Ik ben net zo zwart van mijzelf. Als dat geitenvel van de tenten van Kedar. Ik heb er zelf maar iets van geleerd, maar ik ben zwart. Hoe meer ontdekkend licht, hoe meer het licht van de Heilige Geest in ons leven valt, hoe meer we gaan zien wie wij in onszelf zijn en blijven. Mijn vader was een Amoriet en mijn moeder was een Hethitische, zegt een van de profeten. Van het uur van onze ontvangenis af verloren in zonden en schuld. Ezechiël heeft het verwoord dat God hem heeft opgeraapt op het vlakke van het veld, vertreden in het geboortebloed. En er was niemand die medelijden met mij had. Die oude mens blijft, ook na vernieuwende genade. Die inklevende verdorvenheid blijft. En daarom zegt de catechismus ook zo treffend in vraag en antwoord 115. Waarom moet de wet nog scherpelijk gepredikt worden? De wet, die hoort toch bij zondag 2 en 3... De wet hoort toch niet in het stuk van de dankbaarheid? De scherpe prediking van de wet hoort toch niet in de dankzegging bij het avondmaal? Opdat wij ons leven lang, onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Dat is niet het doel. Opdat wij des te begeeriger zouden zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Jezus Christus te zoeken. Meer en meer met de bruid leren, ik ben zwart. Meer en meer leren, zo min een luipaard zijn huid kan veranderen. Zo min kunt gij die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. Meer en meer leren, al mijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. Bij alle ontvangen genade, ik ben zwart. Als de tenten van Kedar. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Maar dan dat eeuwige wonder, dat de bruid mocht horen vanuit het evangelie van die gezegende bruidegom. En dat ze door genade mocht zijn onderwezen door de geest. In die dierbare bruidegom. Want hij heeft die bruid aanvaard. Zo zwart. Zo goddeloos. Zo krachteloos. Zo'n vijand van God. Maar hij heeft ze aanvaard. Uit de hand van zijn vader. Vader, ze was de uwe. Maar gij hebt mij dezelfde gegeven. En zij heeft hem door het geloof mogen ontvangen. Van de Vader gegeven tot wijsheid. Tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking. Ja, tot volkomen verlossing. En die bruid heeft hij mogen omhelzen door het geloof. Mogen zien in het evangelie zijn heerlijkheid en rijkdom. U dan die gelooft, is hij dierbaar. O, mag u door genade deze bruid naspreken in haar geloofsgetuigenis. In de kennis van uw blijvende verdorvenheid, dat oude deel. Die oude mens dat vlees begeert tegen de geest. Paulus wel. Paulus wist het. Paulus mocht weten. Wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede met God door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Paulus mocht getuigen. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods die er is in Christus Jezus? Maar als je in Romeinen 7, dat is in het stuk van de dankbaarheid en de heiligmaking, als je dan aan Paulus vraagt, joh Paulus, hoe is het nou? Je hebt van die grote zaken van de Heer mogen leren, dat mag je weten. Hoe is het nou met jou? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van een lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus. Daar heb je het geloofsgetuigenis van de bruid. Dat leert de Heer zijn kinderen bij alle ontvangen genade. Al mag dat nochtans van het geloof er zijn. Al mocht je vanmorgen zien op de tekenen van zijn hartelijke liefde. Al mocht je een kus ontvangen in de binnenkamer. Al was het misschien de koning was aan zijn ronde tafel. En de geur van zijn lijden en sterven mocht je vertroosten en sterken. Mocht uw geloof worden versterkt, mocht de liefde worden verwakkerd, mocht de hoop worden verlevendigd, nochtans des geloofs, dan mag de bruid, dan mag een kind van God uitroepen. Al Gods geboden overtreden, geen daarvan gehouden, tot alle boosheid geneigd, nochtans God. De verdienste van Christus wil, mij toegerekend en geschonken, om als een reine maagd God te worden voorgesteld. O, wat een geloofsbelijdenis mag de bruid hier uitroepen. Je zou zeggen, het kan niet. En toch is dat heel geheim waar. Ik ben zwart, doch lieflijk. Lieflijk in Christus. Lieflijk in het kleed van Christus, borg gerechtigheid bedekt. Hier mag de bruid getuigen, die dubbele belijdenis. In een leven van heiligmaking. In het leven der dankbaarheid. In dat leven na de avondmaalstafel, wat vandaag weer begint en de week ingaat, kinderen van God. Dan worden ze het zo gewaar. En dat geeft de smart. Ziende op die grote liefde. Ziende op wat hij heeft gedaan, de bruidegom. Dan is er vaak het verdriet. O, ik ben en ik blijf in mijzelf zo zwart. Dan is het verlangen. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Maar dan wordt het zo beleefd. In het stuk van de heiligmaking zo arm. Zo arm in zichzelf. Maar dan het wonder. Niet alleen zwart, maar ook lieflijk in Christus. Weet je, zo zal een kind van God zich nooit kunnen verheffen. Zo zal die bruid van Christus nooit kunnen zeggen, ik ben heiliger dan gij. Want de Heere houdt ze klein, bij hun afkomst bepaald. Zwartachtig, Shulamiet, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Zo houdt de Heere nu zijn kinderen klein. Ik zei net al, opdat zij des te begeeriger zouden zijn. Telkens opnieuw naar de vergeving der zonde en de gerechtigheid van Christus. Om nu in hem alles te zoeken, niet alleen tot rechtvaardiging, tot vergeving van schuld, maar ook in hem alles te mogen zoeken tot heiligmaking. Want dan is hij gegeven tot rechtvaardigmaking en heiligmaking. Die speer van de Romeinse soldaat. Op die inktzwarte vrijdag. Die zijn zijde doorstak, daar vloeide bloed en water uit. Rechtvaardiging en heiliging mag de kerk ontvangen uit die fontein geopend tegen de zonde. In zichzelf blijven ze zwart. In zichzelf hoe langer hoe meer. Verloren in zonde en schuld en de boosheid die hen aankleeft, maar in Christus. Hoe langer, hoe meer zijn beeld gaan vertonen. Want dan mag de bruid dat doorleven. Ik ben zwart, doch lieflijk. En dan ligt dat verklaard. Die lieflijkheid van de bruid ligt verklaard. In dat bruiloftskleed van die gezegende bruidegom. We gaan er eerst van zingen. Voordat we nog overdenken onze derde gedachte. En we doen dat met Psalm 45... En dit keer het zesde vers. Dan zal die vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer. Dies moet gij u voor hem buigen. Ik zie Tyrus dan die rijke wereldstad. Uw hulde doen en offeren schat op schat. De koningstelg die hij zijn bruid wil noemen. Is meest om haar inwendig schoon te roemen. Borduursel is naar vorstelijke staat. Van louter goud gewerkt in praalgewaad. Het zesde vers van de 45e psalm. luisteren naar de belijdenis van de bruid van Christus, die hier in dit hooglied zingt. We hebben iets gehoord, het is bestemd voor de dochters van Jeruzalem. We hebben gezien, het is geleerd door de bruid. Ze heeft geleerd door de Heilige Geest hoe zwart ze is. Maar dat begeert ze te onderwijzen. Naar die dochters van Jeruzalem, dat beginnende genadeleven die zo opzien tegen de bruid. Want die dochters van Jeruzalem heeft een geestelijke betekenis. Dominee Alexander Comrie zegt, de dochters van Jeruzalem zijn de zulke, wiens geloof en verzekering het meest steunt op hun eigen gevoel. Dus ze kennen van die genade, maar ze steunen nog zo op het gevoel. Dan mogen ze het eens geloven als ik het voel. Maar als het weer weg is, en dan gaat de bruid ze onderwijzen. Wie zij mag zijn met alle ontvangen genade, met de kussen van de mond van de bruidegom, en met een verblijf aan de tafel. Ik ben zwart. Wat een belijdenis. Zwart van binnen, zwart van buiten. Misschien kent u dominee Van Renen, waar nog wel eens een preek van gelezen wordt. Een oude predikant. En die heeft toen de tijd is wat van die samenspraken geschreven tussen Bart en Kees. En misschien de ouderen kennen het nog of hebben ze hier of daar nog wel staan. En er is ook zo'n samenspraak. Bart is een geoefende christen en Kees is een beginnende christen. En dan onderwijzen ze elkaar. En hij heeft ook een boek over het hooglied. En ik las daar wat in. En dan las je bijvoorbeeld dit. Bart, dus dat is die geoefende christen, die zegt, verkoos Salomo zich een zwarte bruid? Dat deed die zoete Jezus ook, Kees. De kerk des Heren is in zichzelf o zo zwart. Ze zijn zwart door geboorte uit zwarte ouders. En ze zijn onrein en ze zijn walgelijk. Ze zijn zo vuil als een kedarstent. Stinkende woorden, stinkende werken in de heilige ogen van God. Zelfs ons gebed is vaak een stank in Gods neusgaten. Als het niet door het bloed en de geest van Christus geheiligd wordt. En dan zegt Kees, maar ik ontmoet zoveel blanke mensen. Ik geloof dat onze kerken daar vol mee zijn. Wat een antwoord. Die christen zegt, maar waar ik ontmoet ik nu zulke geoefende christenen. Die net als Paulus en net als de bruid mogen weten van die afwassing der zonden en de vernieuwing van het leven. Maar die belijden, ik ben zo zwart als zo'n kedartent. En dan gaat de bruid het verkondigen. Want daar blijft het niet bij. Mensen die je ontmoet en die alleen maar de hele avond zeggen hoe zwart ze zijn. Daar moet je ook bang voor zijn. Maar hier gaat de bruid niet alleen zeggen, ik ben zo zwart als zo'n gore kedartent. Maar ik ben lieflijk. Gelijk de gordijnen van Salomo. Lieflijk. O, er staat niet zwart en lieflijk. Maar er staat zwart doch lieflijk. Lieflijk heeft het hoogste woord. En dan zoekt ze weer een vergelijking. En dan vergelijkt ze zich dat lieflijke met de gordijnen van Salomo. Wat zijn dat nou weer? Nou, dat zijn van die prachtige gobelins, van die geborduurde dingen. Je moet niet denken aan noodzakelijke gordijnen voor de ramen, die waren er in het oosten niet zo. Maar daar hingen prachtige wandtapijten. En wij weten uit de Heilige Schrift dat het paleis van Salomo was vol van pracht en praal. Daar keek je je ogen uit, dat was 13 jaar aan gebouwd. In die troonzaal zo'n prachtige troon met gouden leeuwenkoppen. Maar daar hingen ook in dat paleis van die prachtige gordijnen, worden ze hier genoemd. Maar je moet denken aan een bepaald doek waar schitterende afbeeldingen op staan. Wandkleden, Flavius Josephus, die Joodse geschiedschrijver, die schrijft, die wandkleden van Salomo's paleis waren prachtig en kostbaar, die waren zeer beroemd. Waren schitterende tapijten. En van over de hele wereld kwamen ze om die te bekijken. Je weet er één, toch? De koningin van Sheba kwam in het paleis. En toen ze de schatten van Salomo zag en de gordijnen van Salomo, toen was er geen geest meer in haar. Toen ze de woorden van Salomo hoorde, toen riep ze uit: O, de helft is mij niet aangezegd. Nou, zo vergelijkt zich nou de bruid. Ik ben zwart, doch, maar ik ben net als die gordijnen van Salomo, zo lieflijk. Ik zie eruit van mezelf als een kedertent, maar bekleed met de gerechtigheid van mijn bruidegom. Ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding in zijn Israël? Ja, maar hoe kan dat dan? Je kan toch niet gelijk zo'n tent en zo'n prachtig gordijn zijn? Ja, dat is nou het heilgeheim. Dat is nou geestelijk het heilgeheim. Dat is nou die verborgenheid waarvan Christus zegt: Vader, ik dank u dat gij dat voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. Maar heb het de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. Ik lees in 2 Korinthe 6 eigenlijk ook zoiets. Dan zeg je ook: hoe kan dat nou? Daar belijdt Paulus aan de Korintiërs: dan zijn we als stervende en zien wij leven. Als droevig zijnde, doch altijd blijde. Als arm, doch vele rijkmakende. Dan zijn we als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Dat is dat heilgeheim. Wat nou de kerk, wat Gods kinderen, wat de ware gelovigen, wat de bruid leert. In onszelf zwart. Maar in Christus alles. In zijn gerechtigheid. In mijzelf was ik en ben ik en blijf ik. Onrein. Zwartachtig. Walgelijk vanwege de zonde. Maar in die gezegende ander, door het geloof in Jezus Christus, mijn bruidegom, ben ik lieflijk. En daarom ligt dit heilgeheim van de tekst verklaard. In die meerdere van Salomo, in Jezus Christus. De bruid getuigt dat ook in het verdere van dit hooglied. Dat die bruidegom wel eens zegt: gij zijt zeer schoon, mijn vriendin. Nee, hij ziet haar zwartachtigheid niet aan. Maar hij ziet haar gekleed in de borggerechtigheid van Christus. Paulus schrijft in de Efezebrief: gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar reinigen zou, opdat hij er zichzelf zou voorstellen zonder vlek of rimpel, maar heilig en onberispelijk. Gij zijt geheel schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. O, dat heilgeheim, dat eeuwige wonder. Om nu in de binnenkamer van de koning gebracht te worden. En daar te mogen proeven en smaken, lieflijk. Zo prijs je dat aan de dochters van Jeruzalem. Ze zegt: in mijzelf ben ik niets anders als walgelijk voor God. Maar in mijn bruidegom ben ik lieflijk als de gordijnen van Salomo. Dat eeuwige wonder, dat bruiloftskleed van Christus gerechtigheid mij toegerekend en geschonken en door het geloof omhelst. Dan mag op een avondmaal zondag daar iets voor worden ervaren. Als die bruid gebracht wordt aan de tafel van de koning en ze zijn uitnemende liefde mag vermelden meer dan de wijn. Want hij bracht vrijwillig op. Alles wat nodig was tot haar zaligheid. Hij heeft de bruidschat opgebracht. Weet u, daarom moest Jezus Christus, Gods Zoon, de hemel verlaten. Spelende voor het aangezicht van zijn Vader. En zijn vermaking was met de mensenkinderen. Maar hij kwam op deze vervloekte aarde om de bruidschat te gaan betalen. Hij is uitgestoten als een onreine, zwart vanwege de dienstbaarheid van zijn volk, beladen met zonden en schuld. Hij is aan het vloekhout van Golgotha gestorven, om een kleed te weven, om een bruiloftskleed te weven, van de goddelijke gerechtigheid. Want door zijn dood, heeft hij voor hen verworven dat bruiloftskleed van zijn genade, waar de Heilige Schrift over spreekt: ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij omgedaan, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert voor haar bruidegom. Alzo mag de bruid van Christus lieflijk zijn in de ogen van God. Als de geest dat bruiloftskleed toepast in de ziel van hen, o, dan kunnen ze het belijden vanavond. Toen ze daar zaten onder de schaduw van zijn vleugelen. Toen ze bij die geliefde bruidegom aan mochten zitten aan zijn tafel. Toen waren ze lieflijk in Gods oog. Ik ben zwart, doch lieflijk. Wat een eeuwig wonder. Als je daar aan de tafel van de koning mag zitten. En er in de ogen van de heilige rechtvaardige God geen zonde te zien. Lieflijk, lieflijk gewassen in dat dierbare bloed van de Zoon. Geheiligd door zijn geest. Herschapen naar zijn goddelijk beeld. Geleerd door die gezegende bruidegom. Bekleed met de mantel des heils, zeiden we al. Die gerechtigheid van Christus, die hij op Golgotha verwierf, mij toegerekend en geschonken, en door het geloof mogen omhelzen. Kom, hoe staat het met dit geloofsgetuigenis? Mogen we het in een uur van dankzegging op het heiligavondmaal, kinderen van God, nazeggen? Eigenlijk hoor je hier iets van die zalige ruil, waar Maarten Luther van spreekt. Hij mijn zwartheid en ik zijn lieflijkheid. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Dan mag ze het zeggen. Dan mag ze het belijden. En in deze belijdenis, kinderen van God, wordt de bruidegom op het hoogst verheerlijkt. Wordt de bruid op het diepst vernederd. Wordt de zaligheid ontvangen. En mogen die dochters van Jeruzalem nog onderwijs ontvangen. Als dat mag worden beoefend. Die geloofsbelijdenis komende van de tafel, komende uit de binnenkamer van de koning. Als dit mag worden beleden. Tegen al de vijanden die je kunnen benauwen. Als de Satan misschien zegt: ja, maar jij vanmorgen, hoe durfde je? Zie je dan wie je geweest bent tussen de vorige avondmaalsgang en nu? Zie je dan niet je zonden en verdorvenheid? Dan mogen ze wel eens zeggen: ja, ja Satan, je hebt gelijk. Ik ben zwart en ik blijf zwart. En het wordt van mijn kant nooit beter. Uit mij nooit geen vrucht gevonden. Maar toch, lieflijk in hem. Lieflijk schuilen achter mijn bruidegom. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Dan mogen ze wegschuilen achter hem. Aan de tafel des verbonds. En daarom, kinderen van God, bruid van Christus, in een uur van nabetrachting of dankzegging, zwart in uzelf, maar nou lieflijk in de vruchten, die hij geeft. Want het is onmogelijk, zegt onze catechismus, het is onmogelijk dat degene die Christus door een waar geloof worden ingelijfd, niet zouden voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dan zal die lieflijke geur van de bruidegom worden geroken. Dan zal de vrucht zijn van dat samen zijn met die bruidegom. Dan zal het zijn een godzalige wandel. Dan begeren ze te wandelen in zijn wegen. Dan wordt het waar wat Christus zegt in Johannes 15. Alle rang die vrucht draagt, die reinigt hij, omdat ze meer vrucht draagt. Gij lieden zijt nu rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Dan zal het openbaar komen in uw persoonlijk leven. Die vruchten van een godzalige wandel. vruchten van ootmoed, van zachtmoedigheid, van kleinheid, vruchten van geloof, zoals de Galatenbrief erover spreekt, dan zullen we in onszelf steeds minder, steeds lager, steeds zwarter worden. Maar dan zal de gerechtigheid en de heiligheid van Christus steeds begeerlijker worden. Des koningsdochter zingt een van de psalmen, is inwendig verheerlijkt. Er komt een tijd. Hier moet de bruid, als de avondmaal zondag voorbij is, de woestijn in. Hier is de reis door de woestijn nog niet ten einde. Hier wordt de avondmaalstafel opgeruimd. Maar dan mogen ze soms door de kracht van die spijs, dan mogen ze door de levende ontmoeting met de bruidegom, mogen ze hun wandel voortzetten door de kracht van zijn spijs. Maar er komt een tijd. O, houd wij een weinig moed, bruid van Christus. Er komt een tijd. Dan is die zwartheid voorgoed voorbij. Er komt een tijd dat ze zullen sterven aan de laatste zonde. En dan zullen ze eeuwig in de heerlijkheid en heiligheid hem dienen. Hier nog blijft de zonde. Hier nog dat voortgaande bekerende werk. Hier een dagelijkse reiniging en zaligmaking nodig. Hier dagelijks vluchten tot het bloed van hem. Tot afwassing van je zonde. Maar dan is het voorbij. Dominee Kolbrugge vroeg een catechisant: dominee, bent u bekeerd? Toen zei Kolbrugge tegen die catechisant, nadat hij even nadacht: God is ermee bezig. En hij heeft er veel werk aan. O, dan wordt er iets beleefd van deze belijdenis. Wat ben je gelukkig als God de handen aan je geslagen heeft, die liefdehanden. En als dat werk van de waarachtige bekering in je leven begonnen is, en je steeds meer die oude mens leert afsterven en die nieuwe mens God in Christus leert opstaan. Maar straks komt er een einde aan. Einde aan de strijd. Einde aan de zonde. Dan zal de kerk eeuwig God groot maken. Johannes heeft ze gezien. Nee, het waren er niet een paar, hoor. Maar het was een grote schare die niemand tellen kan. Johannes, Openbaring 7. Deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben ze wit gemaakt in het bloed van het lam. O, daar ziet hij de kerk. Eeuwig bij de bruiloft van het lam. Eeuwig gebracht in de binnenkamer van het hemelse heiligdom. En daar nooit meer zonde. Is dat je uitzien? Is dat uw smart? Met alle ontvangen genade telkens weer struikelen. Telkens weer moeten zeggen: als een schaap heb ik gedwaald, dat onbedacht zijn herder heeft verloren, geen leven aan mijn ziel. Maar hou dan moed, want dat is de toekomst van de bruidskerk van Christus. En te midden van de wereld weeën die toenemen, te midden van de onrust in deze wereld worden de voetstappen van de bruidegom gehoord. Hij komt, hij komt. En dan mag er wel eens een bruid zijn die zegt: het is vaak zo weinig de beleving. Ze slaan ook de pinnen zo vast in. Maar dan mogen ze wel eens zeggen: kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Want dan zal de bruiloft van het lam een aanvang nemen. Dan mogen ze hier wel eens bidden: Heere, trek mij. Trek mij, dan zal ik u nalopen. Want dan mogen ze afleggen dat lichaam der zonde en des doods. Dan nooit meer zwart, maar dan eeuwig lieflijk. En dan mogen ze eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Hier gaat de kerk verder. Hier gaat de bruid het leven weer in. Maar dat dan door genade er iets van mag worden beoefend. Alzo wij een wolk van getuigen rondom ons hebben liggen, zo laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op die overste leidsman en voleinder des geloofs, die het zwaarste kruis heeft gedragen, die om de schande en de smart het niet heeft gelaten, maar die nu zit aan de rechterhand van God en die het gezegd heeft: ik zal ze alle tot mij nemen. dan de bruiloft van het lam. Dan zal een schare die niemand tellen kan eeuwig hem de lof toebrengen. Hier gebrekkig, maar dan zal het eeuwig zijn, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Kom, hoe staat het met deze belijdenis in ons leven? Hoe heb je vanmorgen gekeken naar de tafel des Heren? Moest je afblijven? Dat is goed, als er niets is van dat genadewerk in het hart, maar dat het jou en u dan mag uitdrijven. Hoe zullen wij ontvlieden zo'n grote zaligheid, die u vandaag weer 3 keer is verkondigd? Want wat is die bruid gelukkig met een vader in de hemel die voor hen zorgt. En die om zijn zoon Christus wil alles schenkt voor het tijdelijke leven. Die zelfs met zijn vaderlijke hand het kwade in je leven kan maken, dat het ten beste keert. Wat zijn ze gelukkig. Kom, ga dan naar huis. Buig je jonge knieën. En zeg, o God, geef dat mijn oog dat goede aanschouw. Wat gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wil voegen. Ja, maar ik heb zo'n zwart hart. En ik heb zo'n verlangen naar de dingen van de wereld. En ik ben zo zondig. En het doet me eigenlijk allemaal niks. Ga dan naar huis. Buig je knieën. Vraag of God je ogen wil openen. Voor wie hij wil zijn. Maar ook wie jij bent. Opdat we door genade iets mogen leren van die heilgeheimen die je van rustdag tot rustdag worden verkondigd. En u die moest achterblijven al zoveel jaren en die er eigenlijk maar rustig onder verder leeft, is nog nooit een verlangen geboren naar God. Vraag of de Heilige Geest die droefheid naar God wil verwekken. Vraag of u enige kennis mag ontvangen van wie hij is en u bent. Misschien ben u vandaag alleen maar bezig geweest met de zwartheid van die avondmaalgangers. Moest eens weten hij en moest eens weten zij. Maar dat de Heilige Geest je nou zou willen leren, ik ben zwart. Want nog is het genadetijd. Nog staat de deur van Gods genade wagenwijd open. En wat baat het je nou? Als je de hele wereld gewint en je leidt schade aan je ziel. Weet je, zo'n geitenharen kedartent, die kan nooit van zijn leven zo'n prachtig gordijn worden van Salomo. Maar jij, u, kunt door het wonder van Gods genade nog herschapen worden. Zwart en lieflijk gemaakt door het wonder van Gods genade. En kinderen van God, hoe ging u aan vanmorgen? Werd de weg gebaand, misschien met strijd, misschien met mist, in het geestelijke leven. Maar mocht er toch iets worden geproefd en smaakt, hoe zo'n zwarte bruid mocht schuilen bij de bruidegom. Ontving u alleen maar brood en wijn? Of mocht u proeven en smaken de prijs die hij voor u heeft betaald met zijn dierbaar bloed? O, dat dan ook dochters van Jeruzalem mochten zien wat de bruid mocht ontvangen. En smeek maar om ontdekkend licht. Zoek deel te krijgen aan deze Christus. Laat u zaligen en kinderen van God, die iets van de bruidegom mochten ontvangen. Niet elke avondmaalsgang is hetzelfde. Maar hij laat iets zien van wat hij heeft verworven. Weet je wat wonder is? Aan de tafel van de koning, dan zien ze de zwartheid niet. Denk eens aan Mefiboset. We kennen Mefiboset uit dat lodebar van de zonde, uit dat vervloekte geslacht van Saul. En op grond van het verbond met Jonathan geroepen door David. En hij was kreupel aan beide voeten, staat er. En hij verwacht voor de troon van David doodgeslagen te worden. Dat had hij verdiend, dat vervloekte geslacht van Saul. Maar daar openbaart koning David dat wonderlijke verbond. Dat verbond met Jonathan en zijn nageslacht. En daar zit hij, aan des konings tafel. En weet je, toen zag hij die kreupele benen niet. Toen zag hij alleen maar op de koning. Toen was die alleen maar lieflijk. Dan staat er zo treffend nog een keer aan het eind van het hoofdstuk. Dan denk ik, dat wisten we toch al. Maar dan staat er na zijn bezoek bij de koning. En hij was kreupel aan beide voeten. Dat verklaart nu ook deze tekst van vanavond. Ze zijn kreupel en blijven kreupel. Maar in het schuilen bij die dierbare bruidegom, als ze door het geloof bij hem mogen schuilen, dan ziet hij geen zonde in zijn Jacob. En daarom, kinderen van God, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. U blijft zwart en lieflijk, omdat hij blank en rood is. Blank en rood, die gezegende bruidegom. In dat witte brood en in die rode wijn schitteren de tekenen van zijn goddelijke liefde. En daarom, door hem alleen is er een kerk lieflijk. Door hem alleen komen ze thuis. De meest zwarte. Nog één keer dominee van Renen. Kees die zegt, ik leer me hoe langer hoe meer kennen als een afschuwelijk monster. Dan antwoordt die geoefende Bart, och Kees, afschuwelijk lelijke vrouwen worden soms door hun man het meest bemind. Blijf maar aan Jezus voeten liggen en de Heere zelf zal je noemen mijn Hefsiba, mijn geliefde. De meest zwarte bruiden worden door de bruidegom zo uitnemend bemind. En daar iets van te mogen ervaren, dan zal het zijn niet ons, o Heer. Niet ons, maar u alles uit hem. Zo reist de kerk naar Jeruzalem. Zo komen ze eeuwig thuis. Al laagt ge, o Israël, als weleer. Gebukt bij tichelstenen neer, waar gij uw juk moest dragen. En zwart waard van de dienstbaarheid. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Zie hem gaan, die moorman. Die Christus heeft mogen ontmoeten daar op die stille weg. En wat staat er van hem? Dat geven God aan zijn kinderen. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Vanwege het gevoel van de vergeving der zonde. En vanwege de werking van de Heilige Geest in zijn hart. Is de verklaring van onze kanttekenaren. Er is een volk die reizen hun weg met blijdschap. Die hebben toekomst. Kom, zoek de Heere. Hij is nog te vinden. Zoek die bruidegom. Hij wil ze nog kussen. Dankzij Gods genadewerk komt er een bruidskerk straks eeuwig thuis. En die zullen eeuwig God loven. Hoe zal het zijn? Zal deze zondag je dichterbij of verder weggebracht hebben? Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Al die andere dingen, die worden je toegeworpen. Dat zij zo. Gods eer. Amen.